heb gedaan en daarna ook de normale master. Ben afgestudeerd in 2017. Ik heb toen tijdens je master moest je verplicht een stage lopen. En ik had altijd al heel veel vakken gevolgd bij filmwetenschappen. Omdat ik filmmuziek heel leuk vond. En eigenlijk me vooral daarop had gericht. Leek het me heel leuk om een stage te gaan lopen in de filmwereld. Dus toen ben ik via mediastages, waarschijnlijk kent iedereen dat wel, op zoek gegaan naar een stage. En ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij de productie van een kinderfilm. Toen heb ik die stage gedaan en tegelijk heb ik ook mijn scriptie toen geschreven. Dus daarna was ik gelijk klaar. En op die set had ik weer andere mensen leren kennen die me voor een volgende productie vroegen. En dus het is allemaal een beetje automatisch gegaan na mijn studie het werk ingerold. Dat was 2017. Toen ben ik daarna een film gaan doen, nog een serie. En zo is eigenlijk in de hele tijd een beetje in het balletje blijven rollen van de ene productie en de andere. Zo gaat het een beetje in dit wereldje eigenlijk, die netwerk gebruiken.
Ja.
Als ZZP'er toen heel veel. En vorig jaar ben ik in mei gevraagd door P&P om te komen helpen voor een programma Geubels en de Hollanders. Dat is nog niet uit. Dat is RTL weer uitgesteld. Superleuk. Maar daar had ik al eerder voor gewerkt. Voor Is er een dokter in de zaal? Seizoen 1. Toen was het voor een paar losse dagen. Maar nu wilden ze graag iemand voor langere tijd hebben. En toen was ik aan het begin nog een beetje terughoudend. Omdat het wel de bedoeling was om dan in dienst te komen. Want het was in eerste instantie ook maar voor een paar maanden. Maar ondertussen zijn we een jaar verder en heb ik een vast contract. Dus zit ik hier nog steeds.
Grappig, ja. En toen je dus klaar was met je stage en je scriptie, toen kon je dus eigenlijk daar meteen weer aan de slag. Maar toen moest je wel jezelf als ZZP'er beschikbaar stellen. Begrijp ik dat goed?
Ja, ik in de filmwereld is bijna iedereen freelancer. Ik heb het eerst een tijdje via verloning gedaan. Je hebt er twee. Eentje heet Raakvlak, een andere Tentoo. En daar werken heel veel mensen mee. Ook mensen die het al 10, 20, 30 jaar doen. Die vinden dat soms heel fijn. Dus dat heb ik ook eerst gedaan toen ik nog niet zeker wist van ja, blijf ik dit doen? Heb ik na deze serie ook weer een volgende serie? Geen idee. Maar na een tijdje met een beetje rekenen kom je er wel echt achter dat je als ZZP'er in ieder geval veel meer geld overhoudt dan wanneer je het via zo'n verloning doet.
Ja.
Dus dat is uiteindelijk echt de reden waarom ik daarvoor heb gekozen.
Ja, snap ik. En dan kan ik me voorstellen dat je dus vooral door je ervaring bij je stage en zo erachter kwam hoe dat een beetje in elkaar zat. Want had je tijdens je opleiding al het idee dat je ZZP'er zou gaan worden?
Nee, absoluut niet. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik met die studie überhaupt ben begonnen omdat het de enige studie was die me leuk leek. Wat uiteindelijk ook gelukkig zo bleek te zijn. Maar ik wist eigenlijk heel lang niet wat ik nou daadwerkelijk wilde gaan doen met muziekwetenschap. Ik vond het echt heel lastig om iets te bedenken en ik zag om me heen dat heel veel mensen op marketingafdelingen stage gingen lopen. Maar dat leek mij persoonlijk helemaal niks. Toen heb ik natuurlijk veel commissies gedaan en ook een bestuursjaar. En daar merkte ik wel echt dat ik het heel leuk vond om dingen te organiseren en te regelen. Dus dat is uiteindelijk een beetje de reden geweest waarom ik voor een productionele stage heb gekozen. Maar ja, dus niet echt van tevoren bedacht dat ik dat ging doen, die weg.
Ja, ik denk dat dat sowieso wel herkenbaar is voor de afgestudeerde onder ons. Want Nou ja, je zei ook al van in de filmwereld is het eigenlijk heel erg normaal dat iedereen freelancer is. En heb je het idee dat dat iets is wat in de culturele sector, wat in de culturele sector gewoon een heel typisch ding is? En waarom is dat dan zo?
Ja, nee, zeker. Bijna iedereen is ZZP'er. Er zijn eigenlijk maar weinig mensen die in dienst zijn. Bij tv zijn het eigenlijk bijna altijd alleen de mensen die bij de omroepen zelf werken. Productiehuizen bestaan meestal echt voor 90% uit ZZP'ers. En de enige mensen die in dienst zijn, zijn degene die eigenaar zijn van het bedrijf en degene die de financiën doen. En office manager misschien, maar de rest vliegt erin en eruit. En dat komt voornamelijk, denk ik, door het feit dat programma's, projecten, allemaal gefinancierd worden op basis van een programma of een project. Waardoor er ook vaak maar geld is voor alleen dat ene tv-programma, waar dan een team wordt voor opgetrommeld. En als dat dan voorbij is, dan kan het best zijn dat er weer een nieuw seizoen komt of een nieuw programma. Maar dat is gewoon nooit zeker. Ja. Er is gewoon geen zekerheid voor.
Maar is het dan niet zo dat er ook een heel groot verloop is de hele tijd in mensen die dus bijvoorbeeld ervaring hebben met al een bepaalde serie of een bepaald soort verhaal dat verteld moet worden? Want ik kan me voorstellen dat ze niet elke keer als er dan ineens weer een nieuw seizoen komt, dat ze iedereen weer kunnen strikken ervoor.
Nee, dat klopt zeker. Ik heb ook een keer aan een seizoen 2 meegedaan voor een programma wat voor de helft bestond uit een nieuwe crew. En de andere helft had het eerste seizoen wel gedaan. Maar ik vind het eigenlijk wel een voordeel. Want je werkt met zoveel verschillende mensen. En iedereen hopt van het ene naar het andere project. Waardoor je netwerk ook gewoon heel snel heel groot wordt.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar dat is dan vooral heel fijn voor jou en voor andere freelancers. Maar ik kan me voorstellen dat het vanuit het misschien artistieke oogpunt vooral een noodzaak is die dus om geld lijkt te draaien, maar niet per se de kwaliteit ten goede komt. Of denk je dat dat niet per se zo is?
Ja, dat blijft natuurlijk lastig. Maar ik denk, ja, geld is uiteindelijk voor productiebedrijven en andere dingen toch onderaan de streep het belangrijkste. Ja. En het is natuurlijk wel het voordeel, de pool freelancers die in de mediawereld werkt is behoorlijk groot. Misschien zelfs iets te groot, wat je nu ook merkt met deze crisis, dat heel veel mensen gewoon echt geen werk meer hebben op dit moment, omdat heel veel ook stil ligt. Maar ik denk, weet niet of dat de kwaliteit daarvan naar beneden gaat, per se.
Nee. Ja, ik kan me inderdaad ook wel voorstellen dat je natuurlijk wel steeds een frisse blik hebt. En is het een... je zegt net ook van het is heel goed voor je netwerk om bij zoveel verschillende producties mee te doen en steeds weer nieuwe mensen te leren kennen. Maar heb je het idee dat het ook echt wel een klein wereldje is wat betreft netwerk? Of hoe zou je dat omschrijven?
Ja, toen ik begon bij die eerste film tijdens mijn stage, dan leer je gelijk heel veel nieuwe mensen kennen. Maar er was daar wel maar, geloof ik, 1 of 2 mensen die ik daarna weer bij andere producties heb gezien. Want het is ook, het is heel erg, het is netwerken, maar het is ook heel erg van wie vind je aardig en wie vind je niet aardig. Want uiteindelijk kiest iedereen voor zijn beste vrienden voor een nieuwe productie. En maakt het niet uit hoe goed of slecht je bent. Dat als je heel slecht bent, dan vraag je sowieso niet terug. Maar dat merk ik zelf ook. Als ik mensen nodig heb, dan bel ik de mensen die ik leuk vind. Terwijl iemand anders misschien iets beter is. Maar als ik daar niet fijn mee werk, dan vraag ik het niet meer terug. Dus het is wel een beetje oneerlijk.
Ja, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat er dus dat er bij jouw werk dus ook naast zeg maar gewoon de skills die je moet hebben om een goede producer te zijn, dat je dus ook best wel goede mensen skills moet hebben en nou ja, jezelf toch weten te verkopen of zo, op een manier die ervoor zorgt dat je gewoon vaker gevraagd wordt. Hoe ervaar je dat dan?
Ja, het is wel lastig. Ik heb denk ik wel heel veel geluk gehad dat ik steeds bij een productie die ik deed, wel weer iemand leerde kennen die, waar ik met een volgende weer mee kon gaan. Maar ik had toen ook wel, volgens mij had ik na het tweede lange project wat ik had gedaan van een paar maanden, had ik ineens, waren er nog maar 2 weken te gaan of zo en ik had nog niks nieuws. Dan reageer je maar op allerlei Facebook-vacatures en zo van mensen die voor een nieuw project nieuwe mensen zoeken. Dus het is wel altijd spannend aan het begin vooral van, heb ik volgende week ook nog werk? Ja. Bij mij op magische wijze vulden de weken zich gelukkig wel. Ja. Maar je moet er wel echt je best voor doen aan het begin om een beetje je plek op te eisen en genoeg mensen te leren kennen, zodat je ook genoeg werk hebt.
Ja.
En ik had in het begin op een gegeven moment daardoor, je durft bijna nooit nee te zeggen, dus je zegt altijd maar ja. In de hoop dat het daarna ook weer nieuw werk oplevert. Maar het nadeel daarvan is wel dat ik op een gegeven moment had ik 3 verschillende klussen op hetzelfde moment, die precies in blokjes zo naast elkaar pasten.
Oh.
Voor 3 maanden of zo was dat. Maar dan ben je soms wel 8 dagen achter elkaar aan het werk, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
Ja.
Dus als je in de mediawereld zeg maar zo wil gaan werken, dan moet je het wel echt leuk vinden en echt kunnen doorzetten. Want dan loopt het op een gegeven moment ook wel, als je gewoon goed je werk doet en veel mensen leert kennen. Maar het begin is wel echt, is niet makkelijk.
Nee, het klinkt inderdaad wel echt alsof je echt even alles moet geven om inderdaad je plekje te, in te nemen.
Ja.
En
ja.
Heb je ook het idee, want dat het leidt ook al een beetje naar de vragen die ik voor je heb over het verschil tussen nu gewoon in vaste dienst zijn ten opzichte van het werken als freelancer. Want merk je dan bijvoorbeeld dat op dit gebied er heel veel stress wegvalt? Dat je nu dus niet meer zo hoeft te vechten om je plekje? Of is het op een andere manier wel aanwezig?
Nou, ik had toen me dit werd aangeboden zelf heel veel twijfel of ik dat überhaupt zou willen opgeven. Omdat ik er eigenlijk een soort van net gewend aan was, aan alle stress en hectiek en niet weten wat er morgen te wachten staat. Vind ik namelijk ook heel erg leuk. Maar ja, nou, ik doe dit nu 4 jaar of zo. En wilde ook gewoon een huis kopen en zo. Dus in dat opzicht is het na een verloop van een aantal jaar wel fijn om een vast contract te hebben. Maar ja, er zijn wel voor- en nadelen aan wat dat betreft. Ik vind niet per se het ene fijner dan het andere. Ligt er denk ik ook een beetje aan in welke fase van je leven je bent, wat je wil.
Ja, nee, dat kan ik me wel voorstellen. Maar als je bijvoorbeeld voor- en nadelen zou moeten benoemen, waarbij je misschien ook een beetje verschil maakt tussen hoe het op de lange termijn is en in de dagelijkse werkzaamheden. Is er bijvoorbeeld veel verschil tussen de dagelijkse werkzaamheden? En waar zit hem dat dan in?
Een groot verschil is wel dat ik nu kortere, normalere dagen maak dan voorheen.
Oh ja.
Want op een filmset dan ben je vaak voor 7 uur 's ochtends al de deur uit en kom ik een keer om 8 uur, 9 uur 's avonds thuis.
Ja.
En nu ga ik in principe gewoon van 9 tot 6 naar kantoor, tenzij we 3 dagen hebben, maar dat is niet meer elke dag. Dus dat is een beetje het verschil. En ja, je kan niet meer, je moet een overlegje vakanties plannen. In plaats van dat je even een maandje vrij kan nemen als je geen zin hebt. Ja. Maar ja, de voordelen zijn wel van een vast dienstverband is wel gewoon echt dat je Weer zekerheid hebt in je inkomen. Een hypotheek kan aanvragen. Geen administratiewerk meer.
Ja, ja.
Want dat heb je natuurlijk wel als ZZP'er. Al je bonnetjes bewaren, je facturen bewaren. Alles opschrijven in een overzicht. En het is altijd een beetje... Ik zette dan altijd 30% van mijn inkomen opzij voor belasting en dergelijke. Mm-hmm. Maar het is altijd een beetje gokken hoeveel je nou uiteindelijk terugkrijgt of moet betalen aan het eind van het jaar. Mm. Dus dat is wel echt een groot verschil, dat je gewoon minder administratief hoeft te doen daarnaast.
Ja. En ik kan me wel voorstellen dat je natuurlijk aan de andere kant wel weer minder kan... toch jezelf misschien gewoon voor jezelf meer waarde te laten hebben als je jezelf als freelancer inzet. Want het wordt wel eens gezegd dat je als freelancer natuurlijk gewoon veel meer kan verdienen met je genoeg ervaring en netwerk opbouwt. Heb je het idee dat dat verschil ook echt voor jou gold? Of is dat op deze termijn nog niet echt te zeggen?
Ja, ik verdien, nu ik in vaste dienst ben, wel iets minder dan toen ik ZZP'er was. Ja. Maar dat is ook wel het feit dat toen ik ZZP'er was, werkte ik zoveel. Omdat je dan eigenlijk altijd denkt van, oh, dit vind ik leuk, dit wil ik ook wel doen en dit wil ik ook wel doen. En dan werk je zo standaard 6 dagen per week. En ik werk nu vast 4 dagen per week. En ik kan eventueel nog een keer... een dagje ergens bijspringen als me dat leuk lijkt. Maar het hoeft niet. En wat vroeg je nou nog meer?
Nou, of het dus echt een groot verschil is tussen wat je kon verdienen als ZZP'er en wat je nu verdient. Maar ik kan me bijvoorbeeld ook wel voorstellen dat... Want je zei dan, ik verdien nu ietsje minder. Maar je hebt nu natuurlijk niet uren die in administratie hoeven te gaan.
Ja.
Dus dat levelt dan misschien wel uit. Of heb je het idee dat het alsnog... wel een soort stapje terug is, financieel gezien, voor meer zekerheid.
Ja, en je hebt, wat ook wel een belangrijk verschil is, dat je WW kan krijgen als je in vaste dienst zit. En als ZZP'er is dat allemaal veel lastiger en moet je jezelf ook verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of dat soort dingen. Dat heb ik dan nooit gedaan, dat heb ik wel eens uitgezocht. Maar dat vond ik best wel pittig aan de prijs voor wat je daar uiteindelijk voor terugkrijgt. Zo zijn er bijvoorbeeld ook heel veel mensen die zich samen met elkaar verzekeren voor dat soort dingen. Dat heet dan een broodfonds. Maar dat hoef je, als je in vaste dienst zit, dan hoef je niet met die dingen rekening mee te houden. Dus dat is... Dat vond ik uiteindelijk toch wel fijn. Ik had daar wel wat dingen over opgezocht toen en wat met wat mensen over gepraat. En ja, ik vind het lastig. Er zijn wel goede regelingen die je kan doen om wat meer zekerheid voor jezelf te krijgen, ook als ZZP'er. Maar het kost meestal best wel wat geld en je moet best wel wat investeren. En zeker als je beginnend bent, mm-hmm. de eerste paar jaar, is dat toch geld wat je liever niet wil missen.
Ja. En dat komt dan omdat je, als je beginnend bent, gewoon nog minder kan vragen voor klussen? Of,
ja.
Waar ligt dat? Dat is de grootste reden? Of heb je ook het idee dat je dan gewoon, bijvoorbeeld ook... grotere vakanties wil maken of dat soort dingen. Zeg maar, wat heb je het idee dat het een beetje met de leeftijd ook te maken heeft? Of is het echt gewoon, als je beginnend ZZP'er bent, maakt niet uit welke leeftijd?
Ik denk dat het er ook wel veel mee te maken heeft dat ik nu gewoon jong ben. En ik wilde toen, ik moest ook een auto hebben en ik moest ook mijn huur kunnen betalen. En mijn vriend had toen ook nog geen vaste baan. Dus dat werkt zeker mee. Maar wat ook gewoon heel lastig is in deze wereld, is als je begint als ZZP'er, dan moet je je eigen dagprijs bepalen of je maandprijs.
Ja.
Nou, dat is echt het meest verschrikkelijke wat je ooit maar kan bedenken. Zeker, ik begon met werken in een veld waar ik niemand kende. Ik kende echt niemand die dat ooit had gedaan. En dan moet je maar bedenken van, wat zouden mensen hiervoor vragen als ik hier een dag zou gaan werken? Geen idee.
Ja. Ja, dat is wel grappig, want de vraag van Michael haakt er eigenlijk mooi op in. Die is in de chat verschenen. Namelijk, hoe bepalen jullie je tarieven als ZZP'er? Dus dat is eigenlijk dit inderdaad. Hoe doe je dat? Hoe heb je dat toen gedaan?
Ja, voor Film en TV bestaat er een Facebookgroep die heet Media Borrel Noord. Als je er geïntegreerd in bent, dan moet je er maar gewoon eens op kijken wat er allemaal op gebeurt. Ja. Daar ben ik in het begin heel veel op gaan zoeken en reageren. Dat is eigenlijk de vacaturepagina. Waar mensen voor productieassistenten en runners zeiden ze heel vaak voor €50 per dag. Nou, de eerste twee keer heb ik dat volgens mij gedaan. Maar... Ja, dat was net na mijn studie. Dan moet je ergens beginnen.
Ja,
dan moet je gewoon investeren in dat je nieuwe mensen leert kennen.
En dan is zo'n dag, dat noemen ze dan dus ook echt een dag, omdat die dag dus ook gewoon 10 of 11 uur kan duren, kan ik me voorstellen. Of...
Ja, dat is ook nog een dingetje waar je goed op moet letten. Je moet er heel erg voor uitkijken dat mensen je niet onderbetalen. Na de eerste 2 of 3 keer heb je dat best wel door. En je moet ook gewoon super brutaal zijn en aan je collega's op de set vragen van, wat krijg jij vandaag? En dan kom je er soms achter dat jij meer krijgt dan die ander, of andersom. Dat heb ik ook wel eens gehad. Nou, dan ben ik gewoon zo iemand die daarheen loopt naar diegene die heeft aangenomen van, ja, joh, ze doet precies hetzelfde werk. Ik zet hetzelfde op mijn factuur. Want dit slaat nergens op. Dat kom je heel vaak tegen van die sneaky mensen die dan voor dezelfde werkzaamheden verschillende mensen inhuren en dan anders betalen. Maar je moet, er is geen website of vaste regeling van wat verdien je als een runner, wat verdien je als een productieassistent. Dus daar moet je echt, ja, daar moet je zelf achter komen. En als iemand daar iets over wil weten of ergens gaat werken, dan mag je me best vragen van, joh, ik ga dit doen en ik wil dit als dagprijs, zeggen ze, is dat oké? Dat kan je best gewoon even aan iemand vragen die dat al doet.
Ja, goeie tip is dat.
Ja, maar het is echt lastig hoor, want heel vaak in sollicitatiegesprek en zo, dan... komt er ineens zo uit het niets van, en wat is je dagprijs? En dan zit je zo van, ik weet niet eens wat ik precies moet gaan doen, maar jullie willen nu al weten wat je voor me moet betalen.
Ja.
Dus niet te snel ja zeggen en zeker gewoon blijven onderhandelen met dat soort dingen.
En heb je ook het idee dat je, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je met film en tv soms een project hebt waar je hart meer bij ligt, of misschien een verschil zit in of het wat meer door onafhankelijke makers wordt gemaakt, of dat het echt een groot media bedrijf is dat het maakt. Heb je het idee dat je daar ook je dagprijs een beetje op afstemt? Of, ja.
Ik heb wel eens voor dingen die ik echt super gaaf vond voor lief genomen dat ik er dan iets minder voor betaald krijg. Maar eigenlijk moet je het niet doen, want je moet je heel goed indenken, als jij ja zegt tegen die lage prijs, dan krijgt degene die na jou komt, krijgt ook die lage prijs, en zo hou je eigenlijk dat in stand.
Ja.
En dat moet je gewoon voorkomen, want dan krijgt iedereen slecht betaald.
Ja, dat is ook wel een goede tip. En is het, want je zei net bijvoorbeeld, noemde je dat voorbeeld, dat je dan soms met iemand erover praten en dan kwam je erachter dat de een meer of minder verdiende voor diezelfde dag. Heb je dan ook het idee dat er een soort van solidariteitsgevoel onder de freelancers hangt? Of is er ook een soort competitief gevoel?
Ik heb wel het idee dat iedereen die dezelfde soort functies uitvoeren onder elkaar wel niet echt met elkaar in strijd zijn of zo. Iedereen gunt het elkaar altijd. En als ik word gebeld voor iets en ik kan niet, dan geef ik gewoon iemand anders door. Dus dat niet echt. Het is vaak degene die net boven jou zit, die jou moet inhuren, die moet de laagste prijs hebben, omdat degene die boven hem zit weer een begroting heeft gemaakt. Ja. Dus daar zit eigenlijk meer de strijd dan met de mensen waarmee je direct samenwerkt.
Ja. En is die strijd dan er eentje die je wel eens, of die je dus ook een beetje gezamenlijk kan voeren? Als je bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld zo'n hogere pief een beetje een slechte naam krijgt, bijvoorbeeld onder freelancers die hetzelfde doen, dat jullie dan kunnen zeggen van, nou, bij die werken we niet voor dit bedrag, want die betaalt altijd zo weinig, of dat is gewoon niet normaal om dat te doen.
Nee, eigenlijk niet. De enige mensen die dat kunnen zeggen zijn vaak de cameramannen van in de filmwereld. Maar de rest heeft eigenlijk niet zoveel te zeggen op dat gebied. Want als jij niet wil, niet kan, dan zijn er zo 100 anderen die wel willen. Nee. Ja, je ziet wel eens van die berichtjes verschijnen van mensen die een soort collectief met elkaar willen gaan ondernemen om een vaste prijs ergens af te dwingen. Maar het werkt. Nee, tot nu toe heeft het eigenlijk niet van iemand gehoord dat zoiets heeft gewerkt.
En waarom werkt het bij cameramannen wel?
Omdat die vaak al. Het zijn vaak oude grijze mannen die al heel veel van naam hebben staan en zich heel wat voelen en alles kunnen doen wat ze willen. Zelfs als zij Ajax willen kijken en de hele set moet stil liggen, dan krijgen ze dat nog voor elkaar.
Wow. wat een privilege.
Ja, nee, dat is wel echt een hoop hiërarchie wat dat betreft.
Ja. En die hiërarchie, is dat dan ook iets wat... Want ik kan me voorstellen dat je juist als freelancer, omdat je steeds in nieuwe projecten stapt en zo met andere mensen, dat echte zware hiërarchie een beetje vervalt misschien. Maar hier schet je eigenlijk een voorbeeld waarin er alsnog een soort hiërarchie is die toch op een manier dus in stand is gebracht, ondanks dat iedereen freelancer is.
Ja, op filmsets is dat echt super ouderwets. Daar staan de cameraman staat eigenlijk nog vaak boven de regisseur. Maar in de tv is dat bijvoorbeeld wel weer anders. Ik werk nu natuurlijk bij P&P en dat is echt een superleuk, heel jong bedrijf met allemaal mensen die ongeveer even oud zijn volgens mij. En de eigenaar van het bedrijf is volgens mij een jaar of 30. Dus daar hebben we het echt totaal niet. Dat ligt er wel echt een beetje aan per productie.
Dat klinkt wel goed.
Ja. Dus je moet ook denken van als je ergens een slechte ervaring hebt opgedaan, het ene productiehuis is het andere niet. Dat heb ik zelf ook ondervonden. Mijn stage was namelijk echt bij het meest verschrikkelijke bedrijf ooit. Dus daar heb ik ook nooit meer voor gewerkt. Maar nu is het heb ik alleen maar superleuke mensen om mee te werken. Dus,
Dat klinkt wel goed. Hey, en ik kijk nog eventjes door mijn vragenlijst. Ook voor alle kijkers. Als je een vraag hebt, kan je inderdaad, net als Michael net in de chat, je vraag typen. Of je kan daarin even zeggen dat je een vraag hebt en dan unmuten we je. Zo kan je hem zelf stellen. Dus mocht dat nodig zijn, laat het weten. We hadden het er net al eventjes over gehad. Dat je dus als een van de verschillen tussen nu en als freelancer heb dat je dagen wat normalere werktijden hebben. Maar toen je ZZP'er was, dan had je dus soms hele lange dagen of hele lange werkweken. Hoe compenseer je dat dan voor jezelf?
Dat is lastig. Werkdagen zijn op zet gewoon standaard eigenlijk altijd heel lang. En hoe je dat compenseert, ja, dus dan zeg je of nee tegen het volgende project van een week later, zodat je even kan bijkomen. Maar het nadeel is dan heb je geen inkomsten die week. Ja. Dus bij mij was het eigenlijk periodes van werk. En dan even proberen vrij te nemen voor een weekje of zo. En om dan weer verder te beginnen. Maar je bent altijd afhankelijk van wie je vraagt voor een volgend project. Wanneer dat begint. Want ja, als je net een project hebt gedaan van 3 maanden. En iemand vraagt je om precies die dag daarna weer te beginnen aan een ander project voor een x aantal maanden. Dan zeg je daar ook geen nee tegen.
Nee.
Het is ook niet alsof we op jou willen wachten. Van ja, ik kan dan niet, maar een weekje later wel. Ja, dan ben je vaak al... Dan zijn ze al naar de volgende.
Ja. Maar het klinkt dus alsof je best wel snel in vooral werken verzeld kan raken als zzp'er. En ja, heb je het idee dat freelancers daar in het algemeen wel bewust mee omgaan? Of is dit echt wel een groot probleem onder freelancers?
Ja, ik vond het in het begin dus ook echt super moeilijk om nee te zeggen tegen iets of om een vakantie te boeken. Omdat je dan niet weet van ja, ga ik dan net weg als die volgende klus zou beginnen? Geen idee. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon voor jezelf kiezen en denk van, ik ga dan gewoon op vakantie en dan zie ik daarna wel weer of ik iets nieuws heb of niet. Dus dat is altijd wel een beetje een gok. Maar uiteindelijk moet je wel gewoon aan jezelf denken en genoeg vrij nemen.
Ja, kan me voorstellen. En is het ook zo dat er dus onder zzp'ers meer burn-outs voorkomen? Of in ieder geval heb je het idee dat er in jouw omgeving toen veel sprake was van mensen die burn-outs kregen?
Ik heb er wel een paar gezien. Maar ik denk dat wat een groot verschil is, dat als je ik heb ook wel eens op kantoor gezeten ergens bij een of andere zorgverzekeraar tijdens een zomervakantie voor 3-4 maanden, dan zie je mensen zitten die daar al 30 jaar werken, elke dag, dag in, dag uit exact hetzelfde doen. Daar kan je ook een burn-out van krijgen en dan werk je misschien van 9 tot 4:30, of je doet werk wat je leuk vindt en elke dag wat anders, dan kan je ook heel veel werken en daarvan een burn-out krijgen. Dus het maakt denk ik niet zoveel uit hoeveel je werkt, al moet je dat natuurlijk wel balanceren, maar je moet het gewoon leuk vinden en dan kan je het volhouden. Als je het niet meer leuk vindt, dan moet je ermee stoppen.
Nou, dat is ook wel een goede tip. Maar ja, ik kan me nog steeds wel voorstellen dat je ook juist door iets heel leuk te vinden jezelf misschien ook gewoon wel overschat. Maar het klinkt wel inderdaad alsof het iets is wat je ook een beetje moet leren of zo over de jaren heen. En als ik ook naar je luister, dan heb je ook wel echt al veel hart voor je werk. En is het ook wel hetgene wat je het liefst doet, als ik het zo hoor. Dus dan is het misschien ook niet zo dat je het inderdaad kan vergelijken alsof je in plaats van inderdaad van 9 tot 4:30 op kantoor zit, dat je dan ineens van, dat je ineens 12 uur achter elkaar op zo'n kantoor zou zitten. Dus het is ook wel een verschil dat je veel aan het bewegen bent en zo. En heb je ook het idee dat je als zzp'er soms ineens in een project bent gekomen waarin je dacht, hey, ik ben hier iets aan het doen wat ik helemaal niet zo leuk vind?
Ja. Ik heb een keer meegewerkt aan een paar weekenden voor een soort van jouw vrouw, mijn vrouw reality programma. Nou, dat was echt niet oké. Dat was van vrijdag tot en met zondag. Waarvan ouders gingen wisselen van een gezin. Dus die kinderen die bleven in dat andere huis. En daar begon je dan om 7 uur 's ochtends met filmen tot 11 uur 's avonds.
Zo.
3 dagen achter elkaar voor een programma van 40 minuten. Dus 20 minuten bij het ene gezin. daar was ik echt niet oké mee. Van wat daar dan gebeurt met die kinderen die zo lang wakker blijven. Waar net zo lang gepraat wordt door de redacteur. Totdat er wat wordt gezegd wat gebruikt kan worden in het programma. Dat vond ik echt niet oké. Dat heb ik toen ook wel een paar keer gezegd. Van ja, wat zijn jullie in hemelsnaam aan het doen? Dus dat soort dingen, dat is zeg maar één keer en dan nooit meer. Nee, dat soort dingen ga ik echt niet meer doen.
Nee. En hoe herken je dan dat soort opdrachten vanaf nu?
Als er reality staat. Alles met reality, never ever ooit doen. Het is verschrikkelijk. Je moet er ook gewoon een beetje achter komen welke bedrijven dat soort dingen veel maken. Ja. Want het zijn vaak dezelfde. En wat voor soort opdrachten het zijn. Of je bij mensen naar huis moet of dat je gewoon in de studio zit ergens.
Ja, precies, ja. Dus op een gegeven moment krijg je ook gewoon een beetje oog voor de soort opdrachtomschrijvingen. Maar heb je wel het idee dat, als producer, want toen ik je vroeg, wat is je ervaring zo'n beetje? Dan kreeg ik een heel lijstje met producer en runner en nog allemaal andere taakomschrijvingen of werkomschrijvingen. Is het ook zo dat je als freelancer soms een beetje allround werkzaamheden moet doen die je in een vaste baan wat meer afgebakend hebt?
En ik denk ook wel dat je als freelancer heel snel kan doorgroeien. Dus ik ben eigenlijk begonnen met ritjes doen, simpele dingen opzet doen, tot aan nu alles regelen voor een draaidag. Dus daar kan je wel snel sprongen in maken in dit werkveld. En ik heb wel het idee dat je met kantoorbanen dat iets minder snel hebt.
Ja.
Ja, je kan dus ook veel verschillende dingen doen. Want ik regel dan alle dingen voor een draaidag. Maar ik sta ook wel eens op set met 50 figuranten om te zeggen waar ze moeten zitten of heen lopen. Of dat soort dingen.
Cool.
Wat super leuk trouwens.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. dat wat je zegt, van dat je dus snel kan doorgroeien als ZZP'er. Heb je het idee dat het daarom eigenlijk heel erg een goede planning is om na je studie direct als ZZP'er aan de slag te gaan in het veld waar je graag verder in wil komen? En dat je dan daarna, zoals jij nu, misschien gewoon in vaste dienst gaat ergens? Denk je dat dat een veel voorkomende gang van zaken is?
Dat ik in vaste dienst zou komen, dat had ik zelf eigenlijk echt nooit verwacht.
Oh ja.
Er zijn ook niet veel mensen die dat uiteindelijk gaan doen hoor. Het is wel, ik heb geen idee hoe dat is gebeurd. Ik kreeg ineens een mailtje, dus dacht, prima. Ik denk wel dat het heel belangrijk is als je ZZP'er wil gaan worden en je weet in wat voor werkveld je terecht wil komen, of je er nou bij op een filmset wil staan of een festival of weet ik veel wat. Dan is het wel super belangrijk dat je tijdens je studie gewoon al veel vrijwilligerswerk doet. Of ook al stages gaat lopen in dat werkveld. En gewoon misschien af en toe een weekend of zo ergens werken. Want netwerk is dat ZZP'er wel echt het allerbelangrijkste. Als je je studie hebt afgerond en je denkt van, ik ga maar gewoon nu ergens beginnen. Dan ben je vaak... Misschien, het kan natuurlijk altijd wel, maar ik heb wel het idee dat je dan net de boot hebt gemist. Omdat je niet die ervaring hebt als vrijwilliger of als stagiair ergens.
Ja, en dat komt dan omdat mensen dan je naam niet kennen? Of komt het vooral omdat je zelf dan wat minder een beeld hebt van hoe het is om ergens te werken of wie waar werkt of zo?
Ja, het is sowieso wel fijn als er al mensen zijn die jou kennen.
Ja.
Maar wat denk ik het allerbelangrijkste is gewoon het hands-on werk op een set. Als je dat niet kent, nooit hebt gedaan, dan ben ik tenminste ook zelf geneigd om dan toch voor iemand anders te gaan. Omdat het toch vaak hectisch werk is en iedereen loopt dwars langs elkaar heen. En je moet er wel gewoon een beetje tussen passen al.
Ja, precies.
Dus dat,
je moet niet nog met domme vragen komen of zo. Daar is dan niet echt ruimte voor.
Nou, dat mag natuurlijk altijd, maar als je betaald krijgt, dan wordt er toch net wat meer van je verwacht dan wanneer je gewoon een stage loopt.
Ja, dat is natuurlijk wel zo.
Ja, het klinkt heel stom, maar uiteindelijk komt het daar wel altijd op neer als je iemand moet kiezen.
Ja, ja.
Toch voor iemand met ervaring.
En heb je zelf ook ervaringen gehad waarbij je dacht, hier ben ik eigenlijk nog niet echt ervaren genoeg voor, maar ik sta hier ineens wel op deze gigantische set en er wordt van alles van me verwacht. Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, sowieso tijdens mijn eerste stage dag.
Maar daarna niet meer?
Nee. Niet dat ik me zo kan bedenken van, toen dacht ik echt, wat de fuck moet ik nou heel snel doen? Het komt eigenlijk beetje bij beetje, werd het steeds meer en meer verantwoordelijkheid. Dus dat is vrij natuurlijk gegaan of zo.
Ja.
Wel, ik wel moet zeggen dat ik op een gegeven moment met 100 figuranten stond, met nog één iemand erbij en de helft waren 11-jarige jongetjes. Van die allemaal op kickboxen zaten, die je dan moet stilhouden. Nou, dat was een, denk ik 2 of 3 jaar geleden, toen dacht ik wel op een gegeven moment van, geen idee, ik ben geen moeder, ik heb geen idee wat ik nou moet doen.
Ja.
Maar voor de rest, nee, het gaat steeds beetje bij beetje steeds wat meer doen eigenlijk.
En of heb je dan ook wel eens, of nou ja, als je bijvoorbeeld vergelijkt met de opdrachten die je in het eerste half jaar aannam en de opdrachten die je vlak voordat je in je vaste dienst ging aannam, dat je ook gewoon zelf daarbij een beetje selecteerde op wat je van jezelf als beeld had, wat je aan zou kunnen of niet? Of was dat niet echt een overweging? Of sommige opdrachten moeilijker zouden zijn dan andere of zo.
Ja, ik vond het wel moeilijk om op dingen te reageren waarvan ik dacht, ik weet niet, en als ik deze omschrijving lees, of ik dat helemaal kan, zeg maar, wat zij verwachten van diegene of wel.
Mm-hmm.
Maar het is blijkbaar ook dat vrouwen zich over het algemeen lager inschatten dan wat ze daadwerkelijk kunnen. Dus ik denk ook zeker wel dat ik op meer dingen had kunnen reageren dan dat ik daadwerkelijk heb gedaan. Maar het is lastig om van jezelf in te schatten. Je moet je de hele tijd jezelf verkopen, namelijk. Ik ben hier goed in, ik heb dit gedaan, ik kan dit. Maar dat voelt altijd een beetje egoïstisch of zo, om over jezelf te zeggen.
Ja, dat lijkt me ook wel lastig, inderdaad. En heb je dan bijvoorbeeld dat je met mensen met wie je close bent of zo, of met wie je vaak hebt samengewerkt, dat je daar dan ook toch een soort van peer feedback van kan krijgen over dat je dus kan zeggen van, hey, denken jullie dat dit iets voor mij is? Of kan je er met andere mensen op die manier uitkomen? Dat je dus niet jezelf gaat onderschatten.
Ja, ik heb zeker wel dat ik wel eens andere factures naar andere mensen doorstuur als ik iets tegenkom of zij naar mij. En dan zie je toch alweer denk van, oh ja, misschien kan dit eigenlijk ook wel, gewoon.
Nou ja, dus dat is ook wel een goede tip dan, dat je,
Eigenlijk moet je dat maar gewoon proberen, ook al is het alleen maar zodat je op dat sollicitatiegesprek komt en weer 2 nieuwe mensen leert kennen. Want misschien pas je dan niet in dat profiel, maar hebben ze een maand later wel wat anders voor je.
Grappig, ja. Dat is ook een manier inderdaad om natuurlijk te netwerken.
Ja, je moet je er wel een beetje naar binnen praten overal.
Ja, ja. En ik wil even kijken in mijn lijstje. We hebben al een heleboel dingen besproken. Ik denk dat het tijd is om jouw gouden tips te delen met muzikologen en muziekwetenschappen studenten. Die zzp'erschap overwegen. Dus heb je 1 gouden tip? Heb je er een paar? Je hebt natuurlijk al een heleboel dingen genoemd ook. Maar als je nog iets kan meegeven.
Het allerbelangrijkste is denk ik gewoon zorg dat je vanaf dag 1 een boekhouder hebt. Want dat scheelt je heel veel gedoe. Dan weet je van tevoren precies welke dingen je wel en niet moet bewaren, archiveren. En zit je niet in maart als je aangifte moet doen ineens van, oh help, waar de hel is dat bonnetje van vorig jaar september? Ik heb een boekhouder genomen en die doet ook gewoon mijn aangifte. Ik stuur hem gewoon 1 keer per jaar gewoon zo woosh, alles toe. Kost geloof ik de 200 euro of zo. En dan krijg ik een briefje terug van, joh, dit moet je betalen, dit krijg je terug. Helemaal prima. Dus dat zou ik wel echt heel erg adviseren. Zelfs als penningmeester zou ik zeker een boekhouder
Ja, en waar vind je dan zo'n boekhouder?
Ik kreeg er één aanbevolen van een collega van mij destijds. En die heb ik toen gewoon een keer gebeld en hebben een keer afgesproken ergens. En heeft hij me wat dingen uitgelegd. Dus dat is heel chill. Dus als iemand een boekhouder zoekt, ik ken een hele leuke.
Nice. Ik denk dat dat wel kwalificeert als een gouden tip.
Ja.
En dan nodig ik graag het publiek uit om nog vragen te stellen, mochten die er nog zijn. Ik kijk even. Het blijft stil.
Ja, iedereen staat op mute.
Ja, maar ze kunnen zichzelf volgens mij unmuten. Toch?
Nee, volgens mij niet.
Oh. Maar als iemand wat wil zeggen, dan kan je het in de chat zeggen en dan unmute ik je.
Ja, ik had nog wel een vraag. Want je zei ook over een aantal runnerklussen die je dan voor 50 euro... deed.
Ja, dat is maar 1 of 2 keer gebeurd hoor.
Nee, natuurlijk. Ja, ook, want als je dat ook om gaat rekenen, dan kom je denk ik wel onder het minimumloon uit. Ik weet niet hoeveel. Ja. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Is dat toch wel iets wat je moet handhaven als ZZP'er? Of heb je zoiets van, nou, dat is zo wijdverspreid dat dat gebeurt. Dat is nou gewoon eenmaal zo.
Ja, in het begin dacht ik ook van, ja, iedereen zet deze klussen erop voor dit bedrag. Ja, dan is dat blijkbaar de standaard. Maar dat zijn toch wel vaak ook echt de aller slechtst betaalde klussen. En als je iets verder graaft, dan kom je de normaal betaalde dingen wel tegen. Dus ik zou zeker niet adviseren om zoiets te gaan doen. Tenzij het echt iets heel vets is. Zoals bijvoorbeeld van dat Songfestival. Maar dat staat ook echt... Daar werd ik me toch een partijtje boos om. Dat is echt niet oké. Okay. Dat soort dingen moet je doen als je het echt helemaal mega fantastisch vindt. Maar als je het iets minder vindt dan dat, dan echt niet doen. Want je houdt zeg maar de economie in stand op de lage dagprijzen dan. Wordt niemand gelukkig van.
Want even ter verduidelijking. Het Songfestival... die bood dus klussen aan voor producers en andere media-gerelateerde werkzaamheden voor dus echt heel weinig geld. Voor 50 euro? Of?
Ja, zoiets. Net geen cadeaubon.
Ja, precies.
Die heb je trouwens ook al eens voorbij komen. Van, kom je een dag werken, krijg je een cadeaubon van 20 euro. Ja, dat... Nee. Er is echt wel geld, maar iedereen probeert het voor een zo laag mogelijke prijs binnen te harken.
Ik had een vraagje getypt, maar ik was benieuwd, want je bent nog vrij recent zeg maar, afgestudeerd. Zelf ben ik in Utrecht afgestudeerd in 2007, niet 17, dus een stukje tijdje terug. In Amsterdam daarna mijn master gedaan. Dus ik vroeg me af, wat doe jij specifiek nu... met je muziekwetenschapopleiding. Zelf zit ik ook in de muziekindustrie, dus ik doe ook gewoon heel veel industrie, business, zaken, dingen, zou ik maar zeggen. Maar ik zit wel nog altijd in de muziek, zou ik maar zeggen. Dus doe jij veel ook nog dat je denkt, ja, dat is echt iets uit mijn opleiding wat ik altijd gebruik? Of heb je zoiets van, ja, het is toch eigenlijk wel iets anders wat je doet, wat ik me ook wel voor kan stellen?
Ja, daar heb ik zelf ook afgelopen jaren diep over nagedacht van waar heb ik mijn studie nou eigenlijk voor gedaan. Maar voor mij is het inhoudelijk doe ik niks met muziekwetenschap. Maar met al mijn vaardigheden die ik heb geleerd, leren presenteren, draaiboeken schrijven, dat soort dingen.
Ja.
Daar doe ik natuurlijk wel dagelijks heel veel mee. Dus ja, nee, inhoudelijk niks. Maar ik denk dat het ook vrij weinig beroepen zijn waarmee je echt inhoudelijk aan de slag kan met muziekwetenschap.
Het is wel de bedoeling van opleiding.
Ja, ik heb wel, probeer wel docenten muziekwetenschap enthousiast te maken om mee te doen aan de Universiteit van Nederland.
Oké.
Dat is wel leuk. Dat zou een mooie samenkomst zijn van toch van studie en van het werk dat je nu doet in de filmwereld.
Ja, ja, Sarah Lambrecht die komt in juni een college opnemen. Dus dat wordt super tof.
Waar komt ze over praten?
Over Spotify.
Ah.
Ik heb het draaiboek nog niet gelezen, maar het wordt heel interessant.
Wat leuk. Even kijken hoor. Zijn er nog vragen onder het publiek? Volgens mij blijft het wel stil. Ik heb eigenlijk nog wel één laatste vraag. Want je zei dus ook van je kan ontzettend hard groeien als ZZP'er. Nu ben je natuurlijk in vaste dienst, maar ik kan me voorstellen dat je nog steeds grote dromen hebt. Dus ja, waar zie je zelf over 5 jaar, laten we zeggen?
Ja, wat ik heel graag nog een keer wil doen is echt een mega filmset. Er zijn vaak Engelse Amerikanen die hier toch wel een groot deel van de productie opnemen. Heb ik wel eens een paar dingen voor mogen doen, maar nog nooit een hele productie. Dus dat zou ik wel echt heel gaaf vinden om een keer te kunnen doen. Maar cool. Ja. Verder, ik weet niet. Ik zie wel. Ik probeer niet te ver vooruit te plannen.
Nee, snap ik.
Kijk wel weer waar ik terecht kom.
Cool. Klinkt als een haalbare droom, als ik het zo hoor. Heb jij nog iets wat je wil zeggen of toevoegen aan het hele verhaal?
Volgens mij niet. Ja, als je het wil doen, vooral doen en uitproberen. Je kan het maar beter gewoon doen na je studie en dan in plaats van gelijk een vaste dienst gaan ergens, want dan kom je er waarschijnlijk nooit meer aan toe. Het is een grotere stap van ZZP, van vaste dienst naar ZZP'er dan andersom.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Goeie tip, ook weer. Nou, dan denk ik dat we gaan afronden. Djoeke, echt ontzettend bedankt voor dit hele leuke gesprek. Ik vond het echt super interessant. Ik kan natuurlijk niet voor de rest van het publiek spreken, maar ik heb in ieder geval echt wel heel veel geleerd over hoe het nou is om als ZZP'er te beginnen na je studie. En wat je ook allemaal als voorbeelden erbij haalde, kan ik me echt heel goed voorstellen dat het echt wel van je vergt dat je van je werk moet houden. Maar ik denk dat op zich wel een ambitie is die veel mensen hebben die muziekwetenschap gaan studeren. Dus ik hoop inderdaad dat iedereen geënthousiasmeerd is om als ZZP'er aan de slag te gaan en wat heeft aan jouw tips. Je bent hartstikke welkom om te blijven hangen voor het tweede gedeelte dat we met Kaylee gaan doen. Als je weg moet is dat natuurlijk ook geen probleem. Dus dank je wel.
Ja, jij bedankt.
Oh, ik zie een applaus emoji. Dan stel ik voor dat we even een 5 minuten pauze nemen, zodat iedereen eventjes naar de wc kan, wat te drinken kan pakken. En dan gaan we door met het interview met Kaylee. Over 5 minuutjes dan gaan we weer verder. Deze aan. Ja, Kaylee, welkom.
Hi.
Ja, superleuk dat jij ook hier bent voor een interview over het ZZP'erschap. Djoeke die is nu geen ZZP'er meer, maar jij bent nog ZZP'er in volle glorie. We zijn dus heel erg benieuwd naar jouw ervaringen en ook hoe jij nu omgaat met deze coronacrisis. Maar voordat we daar induiken, stel jezelf voor, wat doe je, wie ben je, wanneer ben je afgestudeerd en hoe ben jij in het ZZP'erschap gerold?
Ja, nou, ik ben dus Kelly. Ik ben afgestudeerd in 2017 ook, denk ik. Al vergeet ik altijd welk jaar het precies is. Ik ben in ieder geval in 2013 begonnen met mijn bachelor. En daarna gewoon de muziekwetenschap bachelor. En daarna heb ik de Applied Musicology master gedaan. Ik was het eerste jaar van de master. Super, super tof om mee te maken. En ik ben in mijn tweede jaar van mijn bachelor begonnen met een stage. Bij Wonderfield. Dat is het festival waar ik nu ook nog steeds voor werk. En vanuit daar ben ik eigenlijk een beetje, nou, net als wat Djoeke zegt, doorgerold in allerlei andere klussen. Ik kwam bij mijn stage bij Wonderfield omdat ik vrijwilligerswerk had gedaan de zomer daarvoor bij het Festival Oude Muziek. En daar hadden ze heel veel, nou ja, had iedereen het over Wonderfield, het nieuwe festival en over hoe tof dat was en dat het iets anders was en buiten was. En, nou, men was er heel enthousiast over. En toen moest ik in mijn eerste vak na de zomervakantie een interview doen met een programmeur voor, ik geloof, programmering van culturele instellingen of zo, met Philomeen Lelyveld. En toen dacht ik, nou weet je, dat nieuwe festival wat voorbij is gekomen, laat ik die gewoon eens bellen, kijken of zij tijd voor mij hebben. Dus ik ging daar langs voor een interview, dat was super interessant. En toen, aan het einde van het gesprek, heb ik gewoon heel brutaal gevraagd over, goh, werken jullie eigenlijk ook met stagiaires? Of, want ik zit erover na te denken om stage te gaan lopen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Toen zeiden ze, nou, stuur maar een cv op. Toen hebben we wat gebabbeld en uiteindelijk mocht ik daar beginnen. En vanuit daar heb ik ook, wat Luc zegt, allemaal nieuwe mensen leren kennen. Ik ben na mijn stage in mijn tweede jaar, vanaf mijn derde jaar gaan werken voor Wonderfield. Dus dat deed ik dan als bijbaantje naast mijn studie. En uiteindelijk, toen ik mijn masterscriptie aan het schrijven was, toen kreeg ik een telefoontje van iemand, ook die ik via de sector had leren kennen, of ik een andere grote klus op Schiermonnikoog ook wilde gaan doen. En zo had ik dus de mazzel dat toen ik mijn, nou ja, laatste zinnen van mijn masterscriptie aan het schrijven was, ik eigenlijk voor 4 dagen in de week ongeveer klussen had. Wat een ontzettende luxe positie is om in te verkeren. En vanuit daar ben ik allerlei losse dingen ook gaan doen. Mijn werk is iets anders dan dat van Djoeke in dat de festivalwereld is heel erg seizoensgebonden. De meeste festivals zitten allemaal vanaf maart tot en met september, denk ik grotendeels. En dus het werk wat ik doe is ook niet iedere dag op de vloer, maar meer door het jaar heen voorbereidingen en dan daarna buitenspelen, zoals ik het noem. Dus ik doe voor Wonderfield bijvoorbeeld, dat is het festival in juli, 3 dagen. Dan begin ik meestal in oktober. Met alle voorbereidingen. En dan gaan we vanaf ongeveer een week voordat het festival begint, beginnen we met bouwen. En dan ben ik op het terrein. En dan festival. En dan breken. En dan weer terug naar kantoor. En op die manier vul ik dus ook mijn agenda iedere keer. Met buitenspelen en voorbereidingen. En dat probeer ik een beetje naast elkaar te houden. Zodat dat in balans blijft. En omdat dat dus ook grotere projecten zijn, heb ik nu standaard 2 projecten, of 3 eigenlijk, die ik door het jaar heen eigenlijk ieder jaar soort van wel doe. Wat bijna een soort van dienstverband wordt. Omdat ik gewoon wel meestal op vaste dagen en naar een vaste plek ga om daar te werken aan die ene klus. Maar het blijft een ZZP-verband, omdat het de culturele sector is en omdat het... in de festivalwereld gewoon eigenlijk allemaal zo werkt. Bij de meeste festivals is zelfs ook de directeur en de eigenaar van de stichting ook zelf in dienst van het festival, of als ZZP'er in dienst van het festival. Dus het komt heel weinig voor in onze branche dat er mensen in loondienst zijn. En zo vul ik mijn maanden een beetje.
Ja, druk schema. En inderdaad wat je zegt, heel knap dat je meteen al gewoon bijna je hele week gevuld had met klussen. Ook al was je wel meteen als ZZP'er, werd je meteen in het diepe gegooid eigenlijk. Want ik hoor dus eigenlijk een beetje aan je verhaal van in de culturele sector is eigenlijk iedereen ZZP'er. Toen jij het bijbaantje bij Wonderfuel begon, toen moest je eigenlijk ZZP'er worden. Had je dat zelf ook verwacht? Of vond je dat, was dat een soort drempel die je over moest? Of?
Nou, het was voor mij niet zozeer een drempel. Ik had gewoon het idee, oké, blijkbaar is dit normaal. Ik heb op dat moment ook er niet per se heel bewust voor gekozen om mijn eigen onderneming te beginnen en iets voor mezelf te gaan opbouwen en dat soort dingen, wat natuurlijk de normale ZZP'er wel doet. Ik ben daar gewoon, ik heb mezelf bij de KVK ingeschreven omdat dat de meest logische manier was om dit werk te kunnen blijven doen. Maar ik ben sindsdien wel heel blij dat ik dat gedaan heb en ik ben ook wel heel blij met het ZZP'erschap, want ondanks dat ik die twee grotere klussen heb die door het jaar heen doorloopt, heb ik wel ook de vrijheid om allerlei losse gekke dingen te doen. En ook een beetje mijn eigen richting te vinden en mijn eigen uren te bepalen, mijn eigen week te bepalen. En dat vind ik wel echt voordelen die eraan zitten.
Ja, nee, dat kan ik me wel voorstellen. Zeker inderdaad wat je zegt met die festivals die toch een beetje ups en downs hebben qua drukte. Maar voordat we daar over verder gaan, ben ik eigenlijk heel benieuwd, want je noemde het al even. Toen je begon, heb je ingeschreven bij de KVK. Want wat komt er nou eigenlijk allemaal bij kijken als je ZZP'er gaat worden? Kan je gewoon van de een op de andere dag besluiten, ik ben nu ZZP'er, en werk aannemen van mensen en dus ook geld aannemen? Of moet je daarvoor inderdaad toch ergens geregistreerd staan? Moet je een bedrijf starten? Hoe zit het?
Eigenlijk is het heel simpel. In principe kun je gewoon gaan werken. Er is een urennorm waar je volgens de Belastingdienst aan moet voldoen. Als je, ik weet even niet wat die aantal uren nu op dit moment zijn, maar als je onder die uren per maand zit, dan hoef je je niet in te schrijven. Je mag tot een bepaald aantal uren gewoon werken en daar facturen voor sturen of geld voor vragen, zonder dat je daar voor bij de KVK hoeft ingeschreven te staan. Maar zodra je echt een aantal dagen per week wil gaan werken, moet je je inschrijven. En dat is eigenlijk heel simpel. Je maakt een afspraak bij de KVK. Ik ben daar toen langs geweest. Dan zit daar een adviseur en die zegt, nou, wat wil je gaan doen? Wat voor naam wil je voor je bedrijf? Wat voor taken denk je ongeveer te gaan uitvoeren? En dan krijg je een omschrijving. En aan de hand daarvan krijg je een nummer en een BTW-nummer. En dan ben je eigenlijk ready to go. En wat wel dan belangrijk is, is dat je gelijk zodra je staat ingeschreven, je gaat op die manier werken. Dan moet je aan een aantal dingen voldoen en je aan een aantal regels houden. Dus wat Joeke ook al zei, je administratie is dan gewoon wel ineens een heel belangrijk ding. Ik weet dat er, voordat ik ZZP'er werd, en überhaupt ken ik vrij veel mensen die niet eens per se ieder jaar hun aangifte doen. Omdat het zeker als je student bent, nou niet echt een verschil maakt. Maar zodra je ondernemer bent, is dat gewoon wel echt heel belangrijk. Dus je hebt iedere maand of ieder kwartaal je omzetaangifte en dan je BTW-aangifte en dan eens per jaar je inkomsten. En ik heb dat het eerste anderhalf jaar ongeveer zelf gedaan. Kan. Maar het is heel veel gedoe om uit te zoeken. Maar ik vond het eigenlijk op dat moment het geld nog niet waard om dat uit te geven aan een boekhouder. Omdat ik dacht, ja, ik verdien nog niet zo heel veel. Ik ben nog een beetje aan het uitzoeken wat ik eigenlijk wil. Dus er zijn ook heel veel online tools. Moneybird is er eentje uit mijn hoofd die ik aan het begin heel veel gebruikt heb, waarbij je een soort vast template kan gebruiken om je facturen mee te maken. En er staat gewoon alles op wat je erop in moet voeren. En daar kun je dus dan ook je bonnetjes en dergelijke invoegen online. En aan de hand daarvan kun je eigenlijk gewoon een uitdraadje maken van wat voor bedragen je in welke vakjes van je aangifte moet invullen om zorgen dat het klopt. Dus er zijn wel echt handvatten voor. Ja. Maar ondertussen heb ik nu zelf ook wel een boekhouder, want ik heb er gewoon geen zin in. Ik vind het gewoon niet leuk.
Nee. Dat kan ik me wel voorstellen, want inderdaad, het vergt toch ook wel skills van je die je niet per se verder nodig hebt in je werkzaamheden als producent, kan ik me voorstellen. En het is ook iets wat misschien het geld gewoon niet meer waard is qua wat je zelf zou kunnen bereiken in die uren als je met je echte werk bezig bent.
Ja, nou ja, wat ook wel zo is, dat is waar wat je zegt. En wat ook zo is, een goede boekhouder, die kan je gewoon echt wel geld opleveren.
Oh ja.
Dus die weet van, oh, maar als jij, je werkt vaak thuis, dus je internetrekening, die kun je gewoon aftrekken. En allerlei dat soort dingen dat ik het in het begin zelf deed, vulde ik gewoon mijn facturen in en mijn reiskosten. En een keer een nieuwe telefoon die ik gekocht had voor mijn werk, omdat mijn oude uit elkaar viel, heb ik ingevoerd. En dat is het. En dat is eigenlijk heel erg zonde, want er zijn heel veel regelingen die er vanuit de overheid bestaan om zelfstandigen te stimuleren. En zeker startende zelfstandigen. Dus daar moet je gewoon gebruik van maken.
Ja.
En dat weet zo iemand.
Ja, dus eigenlijk is het geld dan nog meer waard, omdat je daadwerkelijk meer geld...
Ja, we zeggen altijd, een goede boekhouder verdient zichzelf weer terug. Dat is het idee.
Dat zou ideaal zijn natuurlijk. En toen je in ging schrijven bij de Kamer van Koophandel, zei je ook dat je moet omschrijven wat dan je taken een beetje zijn. Maar dat baseerde je toen, denk ik, gewoon op wat je wist van je stage en zo. Maar hoe doe je dat nou als je bijvoorbeeld nog niet weet of je die soort werkzaamheden gaat blijven doen? Of hoe past dit je daaraan?
Gewoon zo breed mogelijk inzetten. Je kan het altijd weer aanpassen, al moet je dan door wat formulieren en bureaucratie van de KVK aan. Maar gewoon zo breed mogelijk opzetten. Het gaat er vooral om dat we weten in welke sector je zit en wat voor werkzaamheden je ongeveer gaat doen. Ik geloof dat ik in eerste instantie heb opgegeven dat ik ga produceren, marketing en programmeren voor in de culturele sector. Zo heb ik het geloof ik genoemd. Waarmee je gewoon in principe al het werk wat in de hele sector zit gewoon kan uitvoeren. Het is meer dat soort dingen zijn ook meer bedoeld als je producten gaat verkopen, dat je dan niet ineens onder datzelfde bedrijf ook nog de glazen gaat wassen ergens anders. Omdat dat weer in andere sectoren valt en andere dingen zijn. Ik zou er gewoon vooral niet te bang voor zijn, alles zo breed mogelijk bedenken. En je vooral laten adviseren door degene van de KVK, want die hebben daar gewoon verstand van.
Ja, precies. En dan ook nog even terug te komen op waar we het aan het begin over hadden. Wacht, ben ik nog goed te horen? Want ik hoor een hapering in mijn oortje. Oh, oké.
Okay. Ik kan je verstaan.
Mooi, ik hoop de rest ook. Ik zie geen verwarde gezichten. Al die de technische kant van het zzp'erschap en zo, die heb je dus zo te horen door gewoon te doen helemaal uitgevonden. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen in je werkzaamheden. Zoals je zelf ook al zei, dat je zelf meer kan bepalen wanneer je misschien wat minder werkt. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook die festivals waar je eigenlijk gewoon in een soort van vaste opdrachtgeving zit de hele tijd. Dus in die zin kan ik me ook weer voorstellen dat je toch weer wat minder vrijheid hebt dan je misschien zou verwachten van zzp'erschap. Hoe zit dat precies? Zit je inderdaad in een soort van verbintenis met Wonderfuel over de komende editie of met de schierfestivals? Hoe zijn zij er zeker van dat jij voor hun blijft uitvoeren wat je doet?
Dat zit hem vooral in vertrouwen, denk ik. Het is gewoon een werkrelatie die je met klanten opbouwt. En vaak hebben we het aan het einde van een project al over het volgende project. Dus bijvoorbeeld Wonderfeel is in juli klaar. Dan hebben we het er op dat moment al over. Hey, wil je zo meteen misschien in oktober weer komen beginnen? En dus dat is iets wat je naar elkaar uitspreekt en waar je elkaar gewoon op moet vertrouwen dat dat ook echt zo is. Ik vind vertrouwen sowieso in werksferen heel erg belangrijk. Maar puntje bij paaltje ben ik gewoon zzp'er en huren zij mij in. Dus ondanks dat ik voor Schiermonnikoog heb afgesproken dat ik altijd op dinsdag en donderdag op een kantoor zit daar. Als het mij even niet uitkomt en ik wil op die dinsdag iets anders doen, dan hoef ik daar geen toestemming voor te vragen of iets dergelijks. Dan laat ik ze gewoon weten van, hey, het wordt even anders. En daardoor heb ik het idee dat ik op dit moment een soort van de luxe heb van het ZZP'er zijn, zonder een groot deel van de stress. Omdat ik daartussen kan switchen. En dus uiteindelijk, als ik een keer wil lunchen met vriendinnen op vrijdagmiddag, omdat ik denk, daar heb ik zin in en dat heb ik verdiend, dan doe ik dat. Maar als mijn opdrachtgever het een keer nodig heeft dat ik langer blijf of dat ik een dag extra kom, dan doe ik dat ook. Sowieso heb ik voor die langere festivals maak ik lumpsum afspraken qua financiën. Dus dan heb ik het gewoon over van nou, dit gaat over dit festival met zoveel maanden voorbereiding, het festival zelf. En tijdens die maanden beginnen we met 1 dag in de maand en dat bouwen we op naar 2-3 dagen per week of zo. Een beetje afhankelijk van het project natuurlijk. En daar spreken we dan 1 bedrag voor af. Op die manier heb je iets meer zekerheid, gewoon over een langere periode. En ook daarin zit een soort van vertrouwen van, oké, we hebben afgesproken van, ik zou deze maand 3 dagen werken, maar er is nog even iets wat er tussendoor komt. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Kun je een middag extra, kun je een dag extra doen, dan doe je dat. En andersom gaat het ook wel eens dat je dan een dag minder werkt dan gepland voor die periode. Het is gewoon heel erg aan jezelf om dan over zo'n traject heen na te denken, hey, kom ik een beetje aan de uren en de dagen die we hadden afgesproken en dat dan ook zelf te bewaken.
Maar bij zo'n lump sum kan ik me ook wel voorstellen dat je dan dan ga je zo'n bedrag berekenen en dan is het denk ik toch wel lastig om in te schatten van, stel dat de hel losbreekt en je moet bijvoorbeeld voor Wonderfuel ineens een hele grote artiest vervangen of zo, waardoor je gewoon significant meer uren gaat maken in een bepaalde periode. Bouw je dat soort onzekerheden daar dan in? Of heb je juist het idee dat je zo'n lump sum een beetje naar beneden bijstelt juist? Of ja, hoe doe je dat?
Ik spreek het meestal gewoon echt af op basis van aantal dagen. Dus zoveel dagen in totaal, verdeeld over deze maanden. En als er dus iets gebeurt waardoor er ineens van je verwacht wordt dat je heel veel extra dingen gaat doen, dan kijk ik, oké, valt dat op te vangen met de dagen die ik nog overhoud, kan ik hiermee schuiven? En als dat echt niet zo is, dan is er altijd de mogelijkheid om gewoon naar je opdrachtgever toe te gaan en zeggen, hey, dit en dit is er gaande, ik ga dat natuurlijk voor je oplossen, maar we moeten het misschien nog wel even over financiën hebben, want ik ben nu ineens 7 dagen extra aan het werken, terwijl we dat helemaal niet hebben afgesproken. Dus ik vind het belangrijk om met het bedrijf mee te bewegen. Weet je, zij doen wat voor mij en ik doe wat voor hen. En zo komen we er samen het beste uit. En je moet daar dan persoonlijk gewoon echt op letten dat je wel je grenzen blijft bewaken. En niet voor iedereen zomaar heel hard gaat rennen. Want dan gaan mensen daar misbruik van maken. Maar ik denk wel door je zo beschikbaar op te stellen, kun je ook meer je netwerk vergroten en vinden mensen het gewoon prettig om met je samen te werken. Eigenlijk alles binnen het normale natuurlijk, maar als mensen zien van hey, de hele boel staat in de fik en Kelly die gaat het oplossen, dan willen ze de volgende keer ook met mij samenwerken omdat ik alles heb opgelost.
Dus eigenlijk investeer je soms ook gewoon wat meer tijd erin, zodat je in ieder geval weer een vervolgopdracht gaat krijgen.
Ja, al moet je wel echt oppassen dat je niet te veel gaat investeren. Je moet gewoon werk voor niks gaan doen. En ik denk ook dat het aan ons vanuit de festivalwereld of vanuit de productiewereld belangrijk is dat we die grens ook bewaken voor alle muzici. Want waar ik zelf echt een hekel aan heb, is mensen die zeggen, hey, maar je bent nog jong talent, consortium talent. Kun je eventjes hier komen spelen? Want dan zien mensen wie je bent en dan krijg je een boek op of helemaal niks. Dat vind ik nergens op slaan. Dus ik vind dat wij als producenten in de festivalwereld ervoor moeten zorgen dat de muzici gewoon normaal betaald krijgt. En ik ga ervan uit dat zeg maar dat je dat voor jezelf ook doet. En dat je, nou ja, dat we op die manier gewoon in contact blijven met z'n allen.
Ja, dat is eigenlijk wat Djoeke ook omschreef. Over dat als jij inderdaad die klus voor €50 aanneemt, dan zet je eigenlijk de lat gewoon best wel laag voor ook weer mensen die na jou komen. Dus ja, is er toch een soort van solidariteitsgevoel in dan, als ik dat zo hoor? Of?
Ja, absoluut. Dat is gewoon heel belangrijk. En ik denk ook wel dat de bewustwording daarvan op dit moment steeds meer, steeds groter wordt. Er is vanuit de fondsen en dergelijke voor de subsidieaanvragen voor 2021-2024 ook veel meer nadruk gelegd op de Fair Pay, Fair Practice codes. En dat is dan dus niet alleen dat muzici normaal betaald krijgen voor een opdracht, maar ook dat je crew normaal betaald kan krijgen voor klussen. Wat eigenlijk in eerste instantie een stuk minder was. Want de festivalwereld draait best wel veel op subsidies, net zoals heel veel in de culturele sector. Geldschieters die vinden vooral de artistieke kant heel erg belangrijk en heel interessant. En dus daar lag ook meestal de nadruk op. Als je een aanvraag ging doen voor een festival, dan moet je vooral vertellen hoe divers je programma is en wat je voor bijzondere dingen allemaal gaat doen. En je ziet nu dat er steeds meer ook de nadruk komt te liggen op oké, maar ik heb daar een crew van deze mensen voor nodig. En dat betekent dat er dus ook zoveel geld naar de organisatie moet gaan, waar je niet per se een artistieke resultaat van gaat zien. En dat begint wel steeds meer te komen nu, dus dat is heel fijn.
Ja. Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat inderdaad toch wel snel wordt voorbijgegaan aan het feit dat inderdaad goede lichttechnici, goede producenten, dat allemaal natuurlijk wel bijdraagt aan de artistieke waarde die uiteindelijk wordt neergezet. Ja. Heb je ook het idee dat dat iets is wat je zelf moet verkopen als ZZP'er? Dat je maar echt een meerwaarde hebt voor het artistieke product? Of moet je juist heel erg gewoon mensen kennen en laten zien wat je kan?
Ja, ik denk dat je aan artistiek hoef je jezelf niet zo te verkopen. Want als er iemand weet hoe belangrijk de mensen achter de schermen zijn voor het eindresultaat, dan zijn het de artistieke mensen. Aan wie het moeilijker is om uit te leggen zijn bezoekers bijvoorbeeld. Ik sta vaak genoeg met bezoekers te praten die zeggen, oh wat leuk, ja, zo'n festival, zijn jullie dan allemaal vrijwilligers? En wanneer zijn jullie dan begonnen hiermee? Vast vorige maand of zo? Ja, mensen vinden het heel lastig om in te schatten hoeveel organisatiewerk iets kost en hoeveel tijd daarin gaat zitten. En de meeste programmeurs en muzici en dergelijke, die zien echt heel goed in wat jouw meerwaarde is. En ook daarin, als je jezelf dus aan muzici en aan mensen wil verkopen, als je het zo wil noemen, ik vind dat een beetje een nare term, maar als je jezelf kenbaar wil maken, dan heb ik gemerkt dat eigenlijk het beste gaat om gewoon heel hard te werken en goed werk af te leveren. Ik heb in de festivalwereld iets meer de mazzel dat er niet 100 andere mensen zijn die precies die ene baan willen en die ene taak willen. Dus bij ons word je nog best wel specifiek ook gebeld van hey, dit festival komt, deze klus, wil jij dat doen? En dan bellen mensen jou omdat ze gewoon heel prettig met je hebben samengewerkt en het resultaat heel fijn vonden. Dat is gewoon het belangrijkste, denk ik.
Ja. En ik kan me dan voorstellen, want je komt dus eigenlijk vooral aan nieuwe klussen door het netwerk dat je hebt. Maar ik kan me voorstellen dat je zelf soms ook wel eens jezelf in een project bevindt waar je het veel minder naar je zin hebt dan je had gehoopt. Of dat je toch merkt van, dit is toch niet helemaal het project waar ik me mee bezig zou willen houden. Hoe ga je dan om met misschien het afwijzen van klussen? Want er is ook wel zo'n soort van idee van, als je ZZP'er bent, moet je eigenlijk pakken wat je pakken kan. Maar dat is misschien...
Ja, daar zou ik echt mee uitkijken. In het begin doet iedereen dat en dat is logisch, want je moet gewoon een basis opbouwen en je moet gewoon geld verdienen. Dat is toch ook dat is uiteindelijk wel het doel. Maar zodra je een beetje iets voor jezelf hebt opgebouwd, zou ik echt heel goed gaan opletten dat je niet overal ja tegen zegt. Want wat Djoeke ook zei, het is vaak heel veel, heel hard werken. En dan is het gewoon belangrijk dat je projecten doet die je tof vindt, waar je energie van krijgt. Want anders is dat niet vol te houden. En ja, op een gegeven moment is dat ook niet nodig. Want ik zeg, ik heb de luxe dat ik die twee projecten heb die soort van mijn basis wel voorzien. Dus als ik een telefoontje krijg van een project waarvan ik denk, nou, vind ik gewoon eigenlijk niet zo boeiend. Is er iets wat ik er nog van kan leren? Zijn er mensen die ik heel tof vind? Of is het iets helemaal nieuws? Als dat allemaal niet het geval is, ja, dan zeg ik van, nou, sorry, maar voor mij gaat het gewoon niet werken, maar ik ken nog probeer die eens. En dan nee zeggen is in het begin heel moeilijk, maar is wel echt heel belangrijk.
Ja, snap ik, ja.
En soms moet je jezelf ook gewoon ergens, want een netwerk is natuurlijk een groot deel, maar het is ook niet alles. Het is ook interessant om jezelf af en toe gewoon ergens in te gooien waar je nog helemaal niemand kent, om vanuit daar je netwerk weer verder uit te breiden en nieuwe disciplines te leren kennen of nieuwe skills te ontwikkelen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf blijft ontwikkelen. En ik ben bijvoorbeeld vorig jaar zomer naar Edinburgh geweest voor het International Festival. En daar heb ik dan voor de helft van mijn tijd ongeveer de klassieke producties gedaan, die ik normaal gesproken in Nederland ook doe, alleen dan in enorme zalen in Edinburgh. Maar ik heb ook heel veel meegelopen en meegedraaid met producenten die theaterproducties deden en operaproducties. En dat is iets wat ik eigenlijk nog helemaal niet kende en nog helemaal niet gedaan had. En nou ja, daar neem je dan heel veel kennis van mee terug naar Nederland om jezelf dan weer verder mee te verbreden. Dus om het leuk te houden is het denk ik wel belangrijk om jezelf gewoon te blijven verdiepen en verbreden.
Ja. En merk je ook dat er echt een beetje zo'n soort disciplinaire scheidslijn is tussen bijvoorbeeld klassieke muziek en popmuziek of theater en muziekfestivals? Of...
Ja, ik denk wel dat het heel erg zijn eigen wereld is. En het is ook een ander vak. Ik bedoel, een klassiek muziekfestival produceren is, als je het over programmaproductie hebt dan, hè, is heel anders dan een popfestival. Of dan een zaal. Het zijn echt wel verschillende dingen. Waar wel heel veel overlap in is. Kijk, de festivalwereld bestaat eigenlijk uit twee kanten. De ene kant is de programmaproductie. Dat zijn de mensen die de contracten doen met de muzici. En alles zorgen dat programma gerelateerd. De blokkenschema's, de draaiboeken, de instrumenten, de stoelen, lessenaars, noem maar op. Dat allemaal geregeld is. En dan heb je de uitvoerende productie. En die zorgen voor... als je het over een buitenfestival hebt, dan in ieder geval voor de hekken en voor het water en voor de polsbandjes en voor dat soort dingen. En dat is dan weer wel heel erg overlappend tussen, dan maakt het niet zoveel uit wat voor muziek er klinkt op het podium. Want overal moeten mensen met een polsbandje naar binnen en overal moeten ze naar de wc en overal moet een bar gaan. Dus dat, daar zie je wel veel meer overlap in. En ja, wat ik dan weer interessant vind daaraan is dat, Ik zit nu heel erg aan de programmakant, maar omdat ik met mensen samenwerk die ook de uitvoerende kant doen, doe ik ook af en toe klussen richting die uitvoerende kant. Dus ik ben bij Amsterdam Dance Event gewoon als runner-coördinator aan de slag gegaan, wat helemaal niks met klassieke muziek te maken heeft natuurlijk. En met de opdrachten die ik meestal doe. Maar omdat je mensen leert kennen en dingen ziet, kun je daar dan ook weer aan de slag.
Ja. Dus op die manier kan je eigenlijk wel een beetje hoppen naar de verschillende disciplines.
Ja, dat vind ik ook het leukste.
Ja,
dat kan een beetje, diversiteit.
En over dat International Festival in Edinburgh. Heb je ook het idee dat het makkelijk is om te hoppen tussen verschillende landen?
Nou, dat ligt er een beetje aan wat je ambities zijn. Als je op plekken werkt waar veel internationale mensen ook werken, dan is het makkelijker om dat te doen. Ik heb die ambitie op dit moment niet zo heel erg, dus ik laat dat allemaal op zich wel een beetje wat het is. Maar als je zou willen, werkt dat eigenlijk hetzelfde als netwerken in Nederland. Want je komt op de plekken waar je bent gewoon mensen tegen. En wat heel erg werkt als je op zoek bent naar nieuwe klussen, is ook gewoon altijd tegen andere mensen zeggen van ik heb nog een gaatje in mij. Mocht je wat tegenkomen, geef een gil. Of als je iemand kent van een bepaalde plek of een bepaalde zaal of een bepaald festival wat je heel tof vindt, gewoon zeggen van ik vind die plek heel gaaf. Mochten jullie iemand nodig hebben, wel mij. Er is, ja, je kan het beste gewoon tegen iedereen uitspreken dat je er bent en dat je dingen wil doen. Want dan onthouden mensen ook dat jij er bent en dat je dingen wil doen.
Ja. Ja. Ja, het is wel grappig, want ik snap inderdaad dat je het woord jezelf verkopen, dat natuurlijk een beetje een bepaalde connotatie heeft. En dat je liever zegt van jezelf bekendmaken. Maar aan de andere kant, dus wat je nu net omschreef, natuurlijk wel ook heel erg vergt toch ook wel skills in hoe je jezelf dus presenteert. En is dat iets wat je dan voornamelijk doet als je in een project zit waar je dus allemaal mensen om je heen hebt bij wie je dat kan doen? Of is het ook iets dat je bijvoorbeeld online inzet?
Ja, het is... Nee, ik doe niet echt aan online dat soort dingen. Het is echt heel erg iets wat op je sociale vaardigheden leunt. Dus gewoon, heel vriendschappelijk en heel gezellig en heel leuk met iedereen die je tegenkomt contact maken. En vanuit daar gewoon die mensen ook echt laten zien wat je kan. Want ik weet zeker dat als mensen zien dat jij bepaalde brandjes kan blussen, dan ze vinden je prettig in de omgang, dan heb je gewoon, krijg je een plusje achter je naam.
Ja.
Want die combinatie is gewoon wel heel belangrijk. En dan, eigenlijk wat op zich wel kan als je op zoek bent naar nieuwe dingen, dat die wel ook heel veel is gewoon wat ik ook zei op Facebook, een balletje omhoog gooien of wat bekijken. En zeggen van, hey, ik zoek voor januari nog wat. Denk aan mij. Zo, ik denk ook wel, omdat je jezelf in een wereld bevindt met heel veel andere ZZP'ers, dat iedereen een beetje elkaar in gedachten houdt. Dus als ik een klus niet kan, dan denk ik aan collega's waar ik mee heb samengewerkt en andersom ook. Ik krijg heel vaak belletjes van, hey, je kent me niet, maar ik heb je nummer van die en die gekregen. Heb jij hier zin en tijd voor?
Ja.
En dus dat, het is eigenlijk gewoon één grote, enorme vriendengroep waar je moet opletten dat je ook wel soort van bevriend blijft met iedereen.
Ja.
Wat soms ook wel een uitdaging kan zijn.
Ja, dat kan ik me wel echt voorstellen. Dat het toch wel, dat je inderdaad zo best wel veel people skills moet hebben om een beetje staande te blijven in zo'n wereldje. Aan de ene kant. Want aan de andere kant klinkt het ook wel alsof je dus, wat Juke eigenlijk ook omschreef, dat je dus met mensen die je leuk vindt om mee te werken, dat je daar dus ook vaker mee gaat werken. Dus op die manier kan je ook een beetje je eigen fijne bubbel creëren, denk ik. Maar aan de andere kant zul je er ook niet altijd de keuze in hebben, natuurlijk. Dus...
Nee, ja, en je moet heel erg opletten dat je niet... Kijk, dat is een beetje de keerzijde ervan. Als jij een keer een fout maakt of je bent een keer super gestrest over iets geweest of je hebt... je zat net niet lekker in je vel en je hebt op die manier een klus gedraaid, dan is het roddelcircuit ook gewoon heel groot. Dus dan, als mensen iemand zoeken voor een wat grotere, belangrijkere klus, dan gaan ze ook vaak elkaar bellen. Dus zeg maar, ik ben naar iemand op zoek en ik heb daar drie mensen voor in gedachten. Dan ga ik andere mensen die ik ken bellen over die drie personen en zeggen, hey, wat vind jij? Wie denk je, voordat ik die persoon überhaupt gevraagd heb, als het over grotere dingen gaat. Hè? Dat gaat niet als ik een assistent zoek voor een dag of zo, maar voor wat serieuzere taken wel. En dan krijg je vaak van, met Shanna vond ik het fantastisch samenwerken, maar ze kon wel een beetje prikkelbaar zijn of zo. En dan heb je gewoon, die stempel heb je dan.
Ja.
Lastig. Dus dat is ook wel een beetje opletten. En daardoor is het soms ook gewoon wel heel lullig dat je binnen een bepaalde cirkel, omdat je gewoon niet, omdat iemand niet goed in zijn vel zat, buiten de boot valt, omdat je dat tikketje kreeg.
Ja.
Dus dat is een beetje scheef eigenlijk, maar ja.
Ja, dat klinkt inderdaad wel lastig om mee om te gaan. Hey, en nu zitten we eigenlijk in een hele gekke tijd, zeker voor festivals, waar jij gewoon compleet mee bezig bent in je normale dagelijkse werkzaamheden. Dus om toch nog ook even terug te komen op een beetje de manier waarop je toch een soort zekerheid in je werk kan hebben als ZZP'er. En wat je ook omschreef, dat je een lump sum afspreekt voor een bepaalde periode. Hoe werkt dat nu dan? Zit je nu, zeg maar op het moment dat bijvoorbeeld een festival zoals Wonderfuel gecanceld is, wat voor impact heeft dat dan op jou als ZZP'er die toch een soort van vaste kracht is in dat team?
Nou, ja, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk op dit moment geen feest is bij ons in de sector. Het is echt wel, wel een uitdaging. En er zijn heel veel collega's die gewoon allemaal zonder werk nu thuis zitten. Zeker producenten in zalen en dergelijke die gewoon ja, geen concerten, geen zaalmanager, geen werk. Ja. In de festivalwereld, de grotere klussen die ik heb, heb ik de mazzel dat we inderdaad hebben afgesproken van we gaan voor die hele periode en dit is al gebeurd. Met die festivals heb ik nou afgesproken dat we een paar maanden, dat ik een paar maanden minder of dat het bedrag lager wordt omdat er minder werk is. Maar nou ja, dat ik wel nog een aantal maanden door kan. Omdat er ook gewoon werk wel is. Want ik heb ondertussen 5 festivals af moeten zeggen, geloof ik. Zo uit mijn hoofd.
En, 5 festivals? Wow.
Ja, er gaat gewoon helemaal niks door. Dus alles wat... het begon op Schiermonnikoog. Waar we al op het eiland waren. Een dag voordat we met de opbouw zouden beginnen. Toen de klapper kwam van evenementen tot en met... of vanaf 100 mensen mogen niet meer doorgaan. Toen waren wij daar al. Dus dan... Nou ja, kun je de telefoon op gaan pakken en iedereen gaan bellen van... Sorry jongens, blijf maar thuis. Ja. Gelukkig hadden we dat allemaal al voorbereid en had ik al een heel draaiboek liggen. Dus ik hoefde eigenlijk alleen nog maar op de knop te drukken en toen was het allemaal gebeurd. Maar dat is niet leuk om te doen. En dat is wat er wel nu met alle festivals die voor mijn hele seizoen gepland stonden... waar ik al dingen voor aan het doen was, is gebeurd. Dus het is niet dat er geen werk is. Het is alleen geen leuk werk. Om dingen af te zeggen. Want normaal gesproken is de boog heel erg... Oh, je gaat heel veel Excel-lijstjes maken en achter een beeldscherm werken. En dat bouwt zich allemaal op, totdat je op een gegeven moment mag buiten spelen. En die beloning krijgt en bezoekers en muzici en een soort piek. En dan daarna rond je dat weer af. En dus dan werk je heel erg ergens naartoe. En nu werk je ergens naartoe om dat vervolgens weer af te zeggen... zonder dat je die, nou ja, die piek ertussen hebt zitten. Wat ik wel heel interessant vind is nu nadenken over, oké, hoe kunnen we festivals vorm gaan geven voor in de toekomst? Want zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, gaan festivals pas weer door kunnen gaan op een normale manier als er een vaccin is. Ja. En wanneer dat gaat zijn, is gewoon heel erg koffiedik kijken. Dus tot die tijd, zijn we aan het nadenken op verschillende manieren. Hoe kunnen we een soort 1,5 meter festival vormgeven, kan dat überhaupt? En daar komt heel erg een soort artistiek, conceptueel vraagstuk bij kijken, wat gewoon heel interessant is om over na te denken. Dus dat is op zich heel erg leuk. En verder, ja, het is heel veel achter Zoom vergaderen met mensen in plaats van in het echt. Maar verder is op zich mijn werk wel heel erg vanaf een laptop te doen, dus ik kan wel dingen doen.
Ja. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat jij natuurlijk, doordat je aan de programmaproductiekant zit en niet aan de, de verdere productiekant zit die je eerder al omschreef. Dus de mensen die de hekken en de wc-blokken en zo neerzetten. Maar jij zit natuurlijk aan de kant die, als er een festival op een corona-proof manier doorgaat, dan zal jij er alsnog bij betrokken kunnen worden. Want dat is natuurlijk de uitvoerende kant die op een manier dan toch door zou moeten gaan. Dus ook al is het op afstand. Dus dat is dan misschien nog wel een soort geluk of zo in deze tijden.
Ja, nee, absoluut. Ik heb heel erg mazzel met de plek en de opdrachten waar ik mee bezig was. Dat nu zo valt. Omdat ik zeg, er zijn nog allerlei dingen die ik kan doen. We zijn nu ook bezig met het festival wat we op Schiermonnikoog in oktober zouden doen. Dat gaat ook niet door. Maar we zijn nu wel met een alternatief bezig. Kunnen we toch een aantal muzici, een kwartetje of zo, op 1,5 meter in een kapelletje neerzetten. Zodat er wat eilandbewoners daar naartoe kunnen gaan. En dat vraagt gewoon wel ook weer werk vanuit mijn kant. Dus wat ik zeg, als jij ergens in een zaal zit. Of je doet iets uitvoerend, dan houdt het gewoon op.
Ja, en dat is natuurlijk dan een onderdeel van het ZZP'erschap dat nu heel erg ook in het nieuws is. Dat mensen dus gewoon echt geen werk meer hebben. Ken je mensen in je omgeving die daar dus nu echt als ZZP'er vooral ineens een hele switch door moeten maken? Of ja, voorbeelden van hoe zij daar dan mee omgaan?
80% van mijn omgeving is nu al een paar maanden echt gewoon werkloos. En is aan het kijken van oké. wat nu dan? Ik ben er zelf ook mee bezig. Want kijk, een beetje hier en daar wat doen voor alternatieven is natuurlijk, dat kan. Maar daar kan ik niet mijn weken, maanden, jaren mee vullen. En het is goed om na te denken over een soort van vangnet en worst case scenario's. Dus ik ben zelf nu totaal iets anders gaan doen. Een online cursus tot webdevelopment ben ik aan het volgen. En ik ben websites aan het bouwen. Ik heb ondertussen mijn eerste betaalde opdracht daarvoor gedaan. Om gewoon een beetje, ja, toch maar met een alternatief te komen. Omdat er in dat vak gewoon wel dingen te doen zijn. En dat hoor ik heel veel om me heen. Dat mensen gaan of zich heel erg focussen op vrijwilligerswerk. Of andere soort disciplines leren. Of kijk, het lastige eraan is de onzekerheid. Want je weet nu niet van, hey, gaat dit nog tot het einde van het jaar duren? En kan ik daarna mijn normale werk weer oppakken? Want zo ja, dan zou ik heel graag in mezelf investeren voor dat vakgebied. Dus nieuwe dingen leren, extra cursus Excel doen of weet ik veel wat. Maar als het nog veel langer gaat duren, dan is het misschien slim om te gaan investeren in een andere carrière of even een ander vakgebied. Of,
ja.
Zeg maar,
om echt te gaan omscholen.
Ja, precies.
Ja.
Dus dat is wel het punt waar we nu zo'n beetje op beland zijn, waarin iedereen daarover aan het nadenken is. En dat is heel moeilijk iets over te zeggen, want het is allemaal ontzettend koffiedik kijken. Ja. Dat maakt het niet per se leuk, maar ja.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar in ieder geval goed om te horen dat jij wel, nog redelijk goed zit qua de werkzaamheden die je voor de festivals kan doen. En dat je jezelf ook een beetje bent aan het omscholen.
Mocht er iemand een nieuwe website nodig hebben, ja. Stil, hè?
Ik zie dat er ook een vraag was binnengekomen nog van Michael. Sorry, die had ik namelijk eerder even gemist. Maar ik kan hem wel even voorlezen. Het gaat nog over de fair practice. En ook als andere mensen vragen hebben, stel ze vooral. Je kan ook in de chat dus aangeven dat je een vraag hebt en dan je microfoon unmuten. Maar Michael die vraagt, bij fair practice staat ook het denken over een minimumuurtarief centraal. Hoe denk je daarover? Is dat voornamelijk contraproductief? Dan wordt het misschien een standaard tarief. Of is het een goed idee om een minimumuurtarief in te stellen?
Ik denk, ik weet het niet zo goed. Ik twijfel een beetje. Ik denk wel dat het goed is om richtlijnen te maken over wat normaal is. En ook vooral om dat bespreekbaar en openbaar te maken. Want wat je vooral ziet gebeuren is dat iedereen die begint gewoon voor veel te weinig aan de slag gaat. Omdat ze geen idee hebben wat normaal is. En eer dat je daar een beetje een idee van hebt, ben je eigenlijk al een soort van te laat. En dan moet je bij ons in de festivalwereld moet je bij festivals gaan onderhandelen wat je al een paar jaar doet, dat je er ineens heel veel meer geld voor wil hebben. En dat zorgt voor gewoon ook een ongemakkelijke situatie. Dus ik denk zeker dat het goed is om richtlijnen te hebben. Maar ik zou niet een soort van theater-CAO of iets dergelijks willen. Want wat je daarbij ziet is dat het gewoon een soort vast dienstverband is. En dat er veel meer strikte dingen van elkaar verwacht wordt. Dus theatertechnici die werken van dan tot dan. En als ze boven bepaalde tijden komen, dan worden ze duurder. En dat wordt gewoon heel erg vast. En het mooie aan ZZP'er zijn, vind ik wel ook dat je heel erg de eigen verantwoordelijkheid daarvoor hebt. En ook heel erg samen dus wat neer kan zetten. En dus ook de ruimte hebt om voor jezelf daarmee te spelen. En zolang je maar een soort groot kader hebt waarbinnen het normale in ieder geval een beetje gewaarborgd wordt, is het denk ik goed om zelf de mogelijkheid te hebben om te zeggen van, hey, dit is een startend festival wat helemaal nieuw is, maar wat ik heel tof vind en wat ik heel graag met mijn kennis als ervaren producent zou willen helpen. En dus ga ik voor een prikkie daar aan de slag. Terwijl op een ander festival, wat al heel veel geld heeft, ik hetzelfde werk voor driedubbele zou willen doen. En nou is een minimumloon vaststellen natuurlijk niet per se van, oké, dan moet het daarvoor. Maar als het dus als het wetmatig zo wordt, dan is het als bedrijf zijn een stuk makkelijker om te zeggen, ja, we betalen gewoon minimum, dus waarom zouden we je meer geven?
Ja, nee, dat snap ik op zich wel.
Ik denk dat het vooral met de Fair Practice Code gewoon zo erg gaat om een bodem. Hè, want de bodem is oneindig. Je zit soms op min, zou ik maar zeggen. Ik heb ook echt in het begin toen ik begon, toen best wel ervaring had ook vanuit loondienst van verschillende banen en toen zelfstandig werd. Dat er ook, of dat mensen wilden dat je na het zelfstandig dan werd en niet meer een loondienst. Dat je dingen aangeboden kreeg. Dat was gewoon compleet belachelijk. Maar ze proberen het wel. En ook met artiesten. Je hebt bijvoorbeeld in Denemarken minimumloon. Wat betekent dat voor elke persoon die op het podium staat, die moet minstens €200 krijgen. En wat Kylie net ook al zei. Gewoon publiek heeft helemaal vaak niet door wat er allemaal achter. Echt, gewoon echt niet. En ik geef altijd maar het voorbeeld dat het meest belachelijke eigenlijk is dat de securityman die bij de deur staat, barpersoneel, de schoonmaker van de wc, allemaal gewoon hun bedrag betaald krijgen. Terwijl het publiek komt voor een concert. Dan heb ik het over zalen, zou ik maar zeggen. En de artiest nog met min geld, bij wijze van spreken, of net kiet spelen naar huis kan gaan. En dat is in Nederland, maar ook andere landen natuurlijk al zo erg aan de gang. Dus voor mij in ieder geval zie ik het ook als ZZP'er zelf. Ik zit niet meer op een minimumloon, gelukkig. Al een tijdje niet meer. Maar het is wel enorm belangrijk. Ik coach ook heel veel jongere vrouwen, weet je. Dat ik echt zoiets heb van, dan heb je het hier over. Dus het is voornamelijk, zie ik het als een ondergrens. Van daaronder is ons. Maar dat is anders dan dat je zelf een initiatief start. Of dat je met een aantal mensen zegt, we gaan iets doen. Of inderdaad een opdrachtgever die zegt, oké, we gaan hiermee beginnen. Ik kan je dit bedrag, dit is gewoon het bedrag wat ik heb. Dan is het aan jezelf om te kijken. Maar dan heb je een keuze. En het keuze hebben is heel anders dan dat je gewoon eigenlijk je gedwongen voelt om maar een of ander belachelijke bedrag aan te nemen.
Ja, dat is heel belangrijk. Je ziet wel dus dat dit ook, dat het steeds meer aan het ontwikkelen is nu in Nederland. Dus bijvoorbeeld die richtlijn die ze in Denemarken hebben. Je hebt hem nu vanuit Sena is er ook wel de 250 per muzikus in Nederland. Daar moet je aan voldoen als je vanuit dat fonds geld krijgt. En dat is wel een soort van de meeste richtlijnen. Ja, ik denk gewoon dat het heel belangrijk is om over geld te blijven praten. En het ook gewoon vooral met vrienden en collega's dat gesprek is aan te gaan. Want het is iets waar iedereen altijd heel ongemakkelijk van wordt. En wat het gewoon heel lastig maakt als je net begint. En ik merkte dat toen ik op een gegeven moment maar gewoon naar mensen om me heen ging vragen van, hey, wat is eigenlijk normaal? Dat je dan ineens veel meer een beeld daarvan krijgt. En nou ja, iedereen is het gewoon waard om normaal betaald te krijgen voor dingen. Kijk, culturele sector, ga je niet rijk van worden. Dat, laat ik dat voorop stellen. Als je echt heel veel geld wil verdienen, moet je lekker iets anders gaan doen. Ik zit vooral in de culturele sector omdat ik het gewoon super leuk vind. Er heel veel energie uit krijg en het gewoon echt een passie is. En dat moet denk ik ook het belangrijkste zijn. Maar ik vind wel ook dat je daar gewoon normaal van moet kunnen leven. En de waardering voor moet krijgen die het verdient.
Ja, mooi gezegd. Ik kijk even in de chat, want ik zie nog geen andere vragen. Dus dan vraag ik nog maar eventjes een vraag die ik nog wilde stellen. Namelijk, heb je nog een gouden tip die je zou willen meegeven aan muziekwetenschappers, afgestudeerden die zzp'erschap overwegen?
Ja, ga het doen. Ga gewoon, ga ervaring op. Ja, dat is lekker open deur. Maar dat is eigenlijk de enige manier om aan de slag te komen. Ga, als je het niet zeker weet en je hebt nog de ruimte, je bent nog aan het studeren, ga stages lopen, ga vrijwilligerswerk doen en ga gewoon met mensen praten en je ambities uiten. En probeer zoveel mogelijk verschillende dingen ook te doen. Ik heb in mijn master, terwijl ik al bijna fulltime als producent aan het werk was, een marketingstage gedaan. Dat vond ik helemaal niks. Maar ik weet nu wel echt zeker dat ik marketing echt helemaal niks vind. En anders was dat altijd iets geweest wat soort van op de achtergrond was blijven liggen. Dus ja, en praat met mensen. Daar heb je gewoon het meest aan.
Ja. En dan heb ik eigenlijk nog een vraag die ik ook aan Djoeke stelde. Namelijk, als je jezelf over 5 jaar zou moeten omschrijven, waar zie je jezelf dan op het gebied van carrière? En dan misschien nog de extra vragen bij, zie je jezelf dan of misschien ooit ergens in vaste dienst treden? Is dat iets waar je ook soort van naartoe streeft? Of is het juist iets wat je probeert zo lang mogelijk te vermijden? Dat is eigenlijk twee vragen in één.
Ja, twee vragen in één. Die ook eigenlijk alle twee net... Dat ligt heel erg... Dat valt heel erg met elkaar samen. Want aan de ene kant zou ik heel graag op een gegeven moment mijn eigen festival organiseren. En echt een heel eigen ding hebben. En daarmee is in dienst zijn gewoon een beetje uit beeld verdwenen. Aan de andere kant, als ik gewoon naar mijn burgerlijkheid kijk, zou ik ook heel graag op een gegeven moment een huis willen kopen. En daarvoor is ZZP'er zijn niet per se het handigste. Het kan. Maar op dit moment gaat denk ik wel mijn voorkeur uit naar een eigen festival met mijn eigen ideeën. En laat dat huis dan maar zitten. Ook vooral omdat ik ben 25, ik heb nog alle tijd, over 5 jaar ben ik 30. Dus dat is op zich oké om dan nog geen koophuis te hebben. Dat en misschien, wie weet, valt de crisis na de coronatijd alles mee en kunnen we gewoon op ZZP'ers op een gegeven moment een hypotheekaanvraag doen.
Dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk.
Ja, zou fantastisch zijn. Ja. Ik wil vooral gewoon hele toffe dingen blijven doen en meer ervaring opdoen in de opera. Lijkt me nog wel tof. Daar ken ik nu nog niet zoveel van.
Nou ja, en je ambitie ligt het niet. En ik denk dat dat ook wel iets is wat bij jou en Juke wel heel erg naar voren komt. Dus dat jullie iets doen waar je echt gelukkig van wordt. En dat dat ook is wat alles wat er dan bij komt kijken met ZZP'erschap. En misschien dus ook de onzekerheid over inderdaad een hypotheek wel of niet kunnen krijgen over 5 jaar als je dat zou willen. Dat het toch allemaal op de onder de prioriteit staat van je ambitie en je de lol die je in je werk hebt. Dus dat is wel grappig om te zien, dat bij jullie allebei zo naar voren komt, vind ik.
En, ja, dat is de leukste manier, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Het is in ieder geval wel inspirerend. Ik kijk nog heel eventjes in de chat. Ik zie geen andere vragen erbij. Ik zou willen voorstellen, heb je een vraag? Stel hem nu.
Anders mag je ook altijd nog bellen, mailen, postduiven sturen. als je denkt, als je over een stage twijfelt of over wat dan ook, geef een gil. Ik heb vaak ook altijd mensen nodig als stagiair. Dus als je denkt, met Kelly samenwerken lijkt me echt fantastisch. Stages zijn altijd super leuk. Vraag me dan Janta. Altijd welkom.
Goeie tips en goede lijntjes meteen al. Nou, het blijft stil. Ik denk dat alles is gezegd. Dan denk ik dat we lekker gaan afronden. En inderdaad, als er nog vragen zijn, stel ze vooral aan Kelly en Juke. Via het bestuur, denk ik, kunnen jullie wel aan hun contactgegevens komen. Ik denk dat dat even de handigste manier is. Of gewoon via Facebook of zo. Dan wil ik jou, Kelly en Juke ook nog echt heel erg bedanken voor jullie tijd. Kelly, ook echt hele interessante ervaringen en tips die naar voren komen. Ook leuk om wat meer te horen over de klassieke muziekfestivalwereld. Ik heb er veel van geleerd. En ik hoop de rest van de kijkers ook. Dan denk ik dat dit een mooi einde is van deze interview livestream. En bedankt allemaal voor het kijken en voor het stellen van vragen.
En, dank voor de uitnodiging. Ik vond het super leuk.
Graag gedaan.
Dank jullie wel. Hopelijk volgende keer live. Wie weet.
Ja, borrel met z'n allen. Zin in.
Zeker, ja. Dan kunnen we nog urenlang doorkletsen over ZZP'erschap. Alright. Dan wens ik iedereen een hele fijne avond. En tot de volgende.
De volgende.
Tot ooit. Doei.